Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Deze week zijn er de volgende uitzendingen. Op dinsdagavond is er een preekuitzending, aanvang 7:30. Woensdagmiddag om 14:00 kunt u luisteren naar een verhaal. Donderdagmiddag om 14:00 is er weer een uitzending. Donderdagavond is er bijbellezing om 7:45. Vrijdagavond is er de weeksluiting, aanvang om 7:00. En deze uitzending wordt zaterdagmiddag om 14:00 herhaald. Laat ik het nog een keer zeggen. Dinsdagavond een preekuitzending om 7:30. Woensdagmiddag 14:00 een verhaal. Donderdagmiddag om 14:00 is er weer een uitzending. Donderdagavond de bijbellezing om 7:45. En vrijdagavond is er de weeksluiting, aanvang om 7:00. En dit wordt zaterdagmiddag om 14:00 herhaald. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En wij, de diakenen, noemen nu enkele mogelijkheden waarop u uw gaven kunt geven. U kunt wekelijks uw collectegeld of collectebonnen thuis in een enveloppe stoppen waarop u de doelen schrijft. Wanneer u weer in de gelegenheid bent, kunt u de enveloppen in de hal van de kerk in een doos doen. Als u ervoor kiest om uw gaven via de bank over te maken, vragen wij u om in de omschrijving aan te geven wat de bestemming is. Het zou fijn zijn als de periode tussen de overboekingen niet te lang is. De kerkenraad dankt u hartelijk voor al uw gaven. En voor deze afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij dan deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden bent, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 24, de versen 2 en 3. Dat is Psalm 24. De versen 2 en 3. Gemeente, ook nu willen wij ons verootmoedigen voor de Heere en we willen luisteren naar de heilige wet van God. Vervolgens zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wien zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers, nadat we eerst geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij willen nu het woord van de Heere openen en daaruit lezen Lucas 23. En wij lezen de versen 13 tot en met 25. Dat is Lucas hoofdstuk 23. En wij lezen de versen 13 tot en met 25. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. En u ook allen thuis en jongens en meisjes. Het is nu wat anders dat we niet bij elkaar in de kerk kunnen zitten. In de kerk zitten jullie ook altijd heel rustig en eerbiedig. En dat gaan we nu ook doen. En we gaan gewoon meelezen uit jullie Bijbel. Met aandacht over het lijden van de Heer Jezus. Lucas 23. We beginnen bij vers 13. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht, als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en ik heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden, en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met dezen en laat ons Barabbas los. De welke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Tot zover de lezing uit Gods woord en ook de woorden van de tekst van vanmorgen. In ons gebed, gemeente, willen we denken aan hen in de gemeente die in moeite zijn. En we willen ook in het bijzonder bidden voor de vader van zuster Tanja Vertu. Hij is opgenomen in het ziekenhuis te Scheemda in Groningen en lijdt aan het coronavirus. We willen ook denken aan de zustergemeente te Ioara in Roemenië, waar zij ook duidelijk de moeite ondervinden van het coronavirus. Laten wij samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. Heere, barmhartige en machtige God, wij danken u dat u de levende, eeuwige God bent. En dat wat er ook gebeurt in de wereld, dat u alles bestuurt en regeert. En dat u het heel de wereld hebt voorgehouden, dat er alleen maar zaligheid is in uw Zoon. Dat u uw Zoon gegeven hebt uit grote liefde, opdat er behoud en verlossing en verzoening voor mensen mogelijk zouden zijn. En dat hebt u alles toch de eeuwen door laten verkondigen, door al uw dienaren en ook in ons land, op zoveel plaatsen, wordt dit evangelie verkondigd. En het wordt zuiver naar de zin en de mening van uw Heilige Geest voorgehouden. En Heere, wij leven in tijden waarin uw oordelen te zien zijn. Waarin een land eigenlijk verlamd is. Ja, eigenlijk heel de wereld verlamd is. Dat wij meenden zoveel te kunnen doen en te regelen. En velen meenden u niet nodig te hebben. En het is te vrezen, Heere, dat ze dat nog vinden. Dat ze u niet nodig hebben. Te midden van de oordelen wil een mens zich toch nog niet bekeren. En misschien zijn er ook onder ons die denken, ach, na een klein poosje zal het alles wel weer over zijn. Terwijl tegelijkertijd er honderden mensen gestorven zijn. En elke dag wordt hun aantal groter. Heere, we zien de oordelen om ons heen. En wat zullen wij dan zeggen? O Heere, vergeef. O Heere, merk op. En gedenk, Heere, uw volk. Gedenk ons land en volk. Want we zijn maar klein, Heere. En we kunnen niets in onszelf. We kunnen zelfs niet eens ademhalen zonder u. En dat geldt voor een ieder van ons. Maar in het bijzonder geldt het wel voor hen die in de ziekenhuizen aan de beademing liggen en die zuurstof toegediend krijgen. Zij ervaren het, dat ze zonder u niet kunnen ademen. Heere, wat een benauwdheid. Een benauwdheid lichamelijk voor hen in nood. Ook voor hen die thuis liggen. Ook uit ons midden, Heere, behoren van deze en gene die thuis liggen en misschien moeite hebben met het ademen. Heere, wilt u hen rust geven en overgave aan u? En laten ze een besef mogen hebben van uw nabijheid. Want u bent toch de trooster die troost. Want geen vader of moeder kan zo troosten zoals u dat doet. En u wordt ook de trooster genoemd. Wilt u dat zijn, Heere, voor hen in nood? En we denken aan heel ons land, waar de ziekenhuizen vol liggen. Waar er gevreesd wordt dat er niet eens voldoende capaciteit is. Heere, dan denken we ook aan het verplegend personeel, ook uit ons midden. Verpleegsters en verplegers, die voor de onmogelijkheden geplaatst worden. En dat ze zien hoe mensen sterven en dat ze onmachtig zijn. Dat een gezond leven met enkele dagen totaal afgesneden wordt. En zo waart de dood rondom ons. En we zien het, we doorgronden het niet. Maar de schrik is er en de verbijstering en de wanhoop en de zorg. Ook uit ons midden, Heere, zijn er die werken in het ziekenhuis en die ook met deze zaken geconfronteerd worden. Het is ook zeer heftig, mentaal, psychisch, geestelijk en ook lichamelijk. Heere, wij bidden u voor hen en wij vragen u of u hen kracht wilt geven om ook in deze omstandigheden hun werk te blijven doen. En dat ze dat werk mogen doen door het geloof, Heere. Het geloof in u. Het vertrouwen op u. Dat ze het ook zien als hun taak om op hun post te blijven. En dat ze in uw kracht het ook zullen doen. Dat ze hun werk doen ten dienste van hun naaste. Geef hen daartoe kracht en liefde en toegewijdheid. En Heere, zo bidden wij u voor hen die lijden in dit ziekenhuis. Ontferm u over hen. We denken aan hen, Heere, die beangstigd zijn, die in zorg zijn. En wie zullen er niet in zorg zijn nu? En zo beseffen wij, Heere, hoe klein wij zijn en afhankelijk. En dat wij zonder u niets kunnen. En zo is het toch, Heere, dat wanneer we de oordelen zien, en zo moeten we toch wel zien, heel de wereld rijst op tegen u. Heel de wereld verenigt zich in goddeloosheid. En heel de wereld wordt getroffen. En wij weten ook niet hoe lang dit duurt. Heer, als u wilt dat het een jaar duurt, dan zal het een jaar duren. Wij weten het niet. En als wij op onze knieën gebracht moeten worden, dan zal dat moeten gebeuren. Heere, wat voor rechten hebben wij? Wij leven op uw aarde. Wij eten uw voedsel. Wij ademen uw lucht. We genieten van uw zon. En Heere, wat zullen wij dan zeggen wanneer wij tegen de Schepper van hemel en aarde zondigen? En wanneer de zonden zich opstapelen, de verschrikkelijke volkszonden. Heere, het is u alles bekend, de goddeloosheid en de weerbarstigheid is groot, de immoraliteit. En we denken ook aan de gruwel van de abortus, hoe met menselijk leven gesold wordt. Heere, het is toch niet te verbazen dat u in toren nu over ons, onze wereld heen buigt. Een wereld dat zo lang het evangelie gekregen heeft en zich alleen maar afkeert van uw woord. En ook in de kerk, Heere, want de wereld gaat de kerk niet voorbij, maar dringt zich juist in de kerk. En zo worden wij toch ook bepaald bij die vraag, hoe hebben wij geleefd? Leren wij gerechtigheid? Of zuchten we alleen maar dat het maar over zal zijn? Of worden we klein voor u? En zal vanaf nu ons leven anders worden? Zal vanaf nu, Heere, ons leven in diepe afhankelijkheid geleefd worden? En dat wij beseffen, eindelijk beseffen, dat wij nergens recht op hebben. En dat wij de zondaar worden voor u. En dat we onze aandacht gaan richten op de lijdende man van smarten. Want wij denken aan onze eigen smarten. Maar het wordt ook tijd, Heere, dat wij gaan nadenken over die man van smarten. Die gekomen is om onze krankheden op zich te nemen. Die gekomen is om een schaduw te zijn van een zware rotsteen. Die gekomen is om een overvloeiende fontein te zijn van alle hulp en zegen voor arme zondaren. Heere, wij leven u voorbij. Wij leven zo gemakkelijk, alsof het ja wel waar is, maar toch niet zo de moeite waard om daar helemaal op te richten. O Heere, bekeer ons tot u. Ja, bekeer ons, Heere. Zo zullen we bekeerd zijn. En verootmoedig ons. En breng ons aan de voeten van de Heere Jezus. Dat wij op uw barmhartige ogen mogen zien. En dat we mogen beseffen dat u recht bent, ook in al uw gerichten. Heere, wilt u in onze gezinnen zijn, in alle omstandigheden die er zijn. Wanneer er zorgen zijn over het dagelijks werk en over de zaak, wilt u daarin ons ook overgave geven aan u. En dat we trouw zullen zijn om te doen wat we nog kunnen doen. We bidden u, Heere, voor geliefden die in andere landen zijn. In Senegal, in Botswana, in Canada, in andere landen, in New York. Heere, ze zijn u allen bekend. We bidden u om uw bescherming en ontferming. Ook in andere landen, ook in Roemenië. Waar verschillende van ons diepe contacten hebben. Heere, gedenk de zustergemeente in Iowara. En wil ook daar in die landen waar zoveel corruptie nog is. En zoveel sociaal onrecht. Waar mensen ook getroffen worden met dit virus. En waar er onvoldoende middelen zijn. Ontferm u over hen, Heere. En geef door dit alles dat uw genade zal schitteren in het leven van mensen. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor onze gemeente. Heer, u kent hen die pijn hebben, die moeite hebben. Wilt u zijn bij broeder Fink, bij het afwachten van resultaten van onderzoek. Wilt u hem en zijn vrouw ondersteunen. Gedenkt u broeder Driessen, die thuis ligt met pijn en het moeilijk heeft. Gedenk ook hen in het verzorgingshuis, Heere, die eigenlijk daar opgesloten zijn, dag in dag uit. En u kent ook hun nood. Heere, laten ze bij u een schuilplaats vinden in de nood. Zegen ook hen, Heere, die aan huis gebonden zijn en er bijna niet uitkomen. Heere, ontferm u over hen gedurende deze dagen. Heere, wij bidden u voor de vader van zuster Vertu, die in Scheemda is. Heere, haar moeder kan haar man niet bezoeken. En hij ligt daar alleen. Heere, wilt u hem opzoeken? Wilt u hem vertroosten en hem weer oprichten? Ja, Heere, wilt u ontfermen over hen die in moeite zijn in ons land en volk? En gedenk ons ook nu, Heere, onder de bediening van uw woord. Dank u dat het zo mogelijk is. En geef dat we thuis ook in de gezinnen met eerbied zullen luisteren. En laat het toch zo, Heere, uw woord tot zegen mogen zijn. Gedenk in ieder van ons. Doet u weg al onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 54. En wij zingen de versen 1 en 2. Psalm 54, versen 1 en 2. Geliefde gemeente, Lucas 23, dat beschrijft ons het verhoor van de Heer Jezus. Vorige week hebben we gezien hoe hij naar Herodes gebracht werd. En waarschijnlijk is dat zo ongeveer om 7:00 op vrijdagmorgen gebeurd. In de nacht was de Heer Jezus al verhoord door Caiaphas en Annas. En heel vroeg in de morgen stonden ze al bij het rechthuis van Pilatus. Dat zal al voor 6:00 geweest zijn. En Pilatus wil zich ervan afmaken. En hij hoort dat die man uit Galilea komt. Nou, dan moet hij door Herodes onderzocht worden. Want Herodes is net hier terwille van het Joodse paasfeest in Jeruzalem. En vorige week zagen we hoe Herodes hem ondervraagd heeft en bespot heeft en weer teruggestuurd heeft met een blinkend kleed aan. En dan zit Pilatus weer met het probleem. Het is nu dan ongeveer om 8:00 's morgens. En dan lezen we wat Pilatus doet. Hij roept de overpriesters, de leiders van het Joodse volk, samen met het volk voor zich. En dan zal hij nu een rechterlijke uitspraak doen. En hij gaat uitleg geven. Eigenlijk had Pilatus gewoon Jezus vrij moeten laten. Want Jezus was onschuldig. Maar dat gaat Pilatus niet doen. En daar willen we nu op letten, op wat er nu gaat gebeuren. Jezus voor Pilatus. En we letten op 3 zaken. Ten eerste de uitspraak. Ten tweede zien we een uitstel. En ten derde de uitkomst. Jezus voor Pilatus. We letten op uitspraak. We letten op uitstel. En ten derde de uitkomst. Want het volk en hun leiders staan nu voor Pilatus. En Pilatus gaat nu de officiële uitspraak doen. En zoals bij ons ook gebeurt bij een rechtszaak, dan vat soms een rechter de zaak samen, noemt wat er gebeurt, wat er gepasseerd is, komt tot de conclusie en doet een uitspraak. En daarmee is de zaak beslist. En eigenlijk gaat Pilatus dat nu ook doen. Hij roept het volk bij elkaar en zegt hen, er is stilte, er is spanning, want nu komt de officiële uitspraak. We stellen ons voor dat iedereen stil is, willen goed luisteren naar wat Pilatus nu te zeggen heeft. En dan somt Pilatus op wat er zoal nu gebeurd is. En hij zegt, u hebt deze mens tot mij gebracht. En u hebt gezegd dat hij een oproerganger is. Hij veroorzaakt oproer onder het volk. En ik heb hem ondervraagd. En ik heb niets in hem gevonden van wat u hier beweert. U was erbij toen ik hem ondervroeg. En het is u heel duidelijk, ik vind geen schuld in deze man. Vervolgens heb ik hem naar Herodes gezonden, want hij komt uit Galilea. En misschien wist Herodes bepaalde zaken tegen hem, dat deze man zich ingelaten heeft met revolutionairen daar in Galilea. Maar Herodes vindt ook niets in hem. Herodes vindt geen schuld in hem en heeft hem naar mij teruggestuurd. En zo zijn Jezus door mijzelf en door Herodes onderzocht. Steeds blijkt het, hij is niet schuldig. Hij heeft niets gedaan wat de dood waardig is. En daarom volgt nu de uitspraak, Jezus is onschuldig. Hij is vrijgesproken van alle aanklachten. En gemeente, herhaaldelijk heeft Pilatus dat al gezegd. In dit gedeelte lezen we 3 keer. En als u daar nog bijvoegt wat we in Johannes 18 en 19 vinden, dan kunnen we tenminste wel 5 momenten aanwijzen waarop Pilatus herhaaldelijk zegt dat Jezus onschuldig is. En daarbij kwam ook nog de conclusie van Herodes, ook onschuldig. Het mag heel duidelijk zijn, de Heer Jezus was onschuldig. En gemeente, zo moet het ook zijn. Want weet u nog, vorige week in de preek, toen ik zei dat hij het lam Gods is? En als de lam in de tempel geofferd werd, moest dat lam eerst gekeurd worden. En er moest gezien worden dat er geen gebrek aan was. En zo is de Heer Jezus hier onderzocht door de rechters en hij is volmaakt. Hij is onschuldig. En zo is de Heer Jezus ook geschikt om het offer te zijn voor God. Hij is geschikt om het lam Gods te zijn dat de zonde der wereld wegneemt. Hier ziet u hem staan als borg, als plaatsvervanger. Hij is heerlijk, hij is lieflijk, hij is volkomen. En hij staat hier in de plaats van zijn volk. Hij is volkomen geschikt om een offer te zijn voor zijn volk. En omdat hij volmaakt is, kan hij ook een volkomen verzoening zijn voor onze zonden. Hier zien wij hoe geschikt de Heer Jezus is. Het wordt door de officiële rechtsinstanties bevestigd dat de Heer Jezus onschuldig is. En wij weten uit het woord van God dat hij volkomen rechtvaardig was. Hij is de man van reine handen. Hij heeft een zuiver hart. Daarom mag hij de heilige berg des Heren opklimmen. Hebben we toch zojuist gezongen? Wie klimt de berg des Heren op? De man die rein van hart en handen is, dat zijn wij niet. Wij kunnen nooit die berg opklimmen. U niet en ik niet en jij ook niet. Want wij zijn zondaren. Maar hier ziet u één. Hij is onschuldig. Hij is volmaakt. Hij is recht, begeerlijk, heerlijk. Er is geen schuld in hem. En de rechters hebben het bepaald. En de rechters zijn eigenlijk de plaatsvervangers van God. Want God is de hoogste rechter. En namens God spreken zij het en zeggen zij, hij is onschuldig. En daarom is de Heer Jezus volkomen geschikt. Hij is gepast om verlosser te zijn. En weet u, daarom, wanneer iemand in Christus is, wanneer de Heer Jezus zijn zonden bedekt, wanneer een mens hun zijn zonden beleidt en de Heer bedekt die door dat volmaakt offer van Christus, dan ziet God in u ook geen schuld meer. Dan is de schuld weggedaan. En dan wordt de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus u toegerekend. En dan bent u die man geworden, rein van hart, met reine handen, reine lippen. En zo bent u geschikt om de hemel binnen te gaan. Wie klimt de berg des Heren op? De Heer Jezus, maar ook heel zijn volk, door hem. En dat is nou het heerlijke wat hier naar voren komt. Dat hier blijkt het hoe volmaakt Christus is. En hoe rijk het is om op hem te steunen. Om door hem gedragen en geleid te worden. Wat een zegen, een zondaar. En toch geen gebrek, geen schuld. Dat doet de Heere Jezus. Daarom is Hij toch begeerlijk. Wat er ook gebeurt in het leven, als u in Hem begrepen bent, dan komt het goed. Dan komt het helemaal goed. Ook al zijn er 10 coronavirussen, het komt helemaal goed. Want met Hem bent u veilig. Ook zelfs dwars door de dood heen. Dan komt het nog helemaal goed, omdat Hij volmaakt is. Zonder zonde, zonder gebrek. En als Hij uw zaligmaker is, uw toevlucht, uw hoop, uw vertrouwen, dan is het goed, want Hij is goed. Pilatus weet in zijn uitspraak dat Jezus onschuldig is. Maar dan toch wel heel vreemd wat er dan gebeurt. Want dan zegt Pilatus, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Nou, dat is goed. Zo zal ik hem dan loslaten. Nou, dat is ook goed. Maar dat zegt Pilatus niet. Hij zegt, zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En wat betekent dat nou, jongens en meisjes, kastijden? Dat betekent dat iemand geslagen wordt. En niet zomaar een klap. Maar dat kreeg je met de Romeinse zwepen. Zwepen, lange touwen, waarin stukken metaal gewikkeld waren. Want dat deed meer pijn, begrijp je? En er werd dan over de blote rug van een man geslagen. En werd de rug opengetrokken. En dan ging je er weer overheen. En er weer. Het was een verschrikkelijke, bloederige massa. Waarbij je zo het lichaam in kon kijken. Mensen stierven er soms onder. Zo zal ik hem dan, ik vind geen schuld in hem, zo zal ik hem dan kastijden en dan loslaten. Dat is de rechterlijke uitspraak. En daarmee was de zaak afgesloten. Tenminste, zo behoorde het te zijn. Nou, de zaak was niet afgelopen. Want de Joden nemen het niet. En het was ook zeer diep onrecht wat Pilatus deed. Het beroemde Romeinse recht, ook ons burgerlijk wetboek, is gebaseerd op het Romeinse recht. Maar nu wordt wel dat beroemde Romeinse recht met voeten getreden. Als Jezus werkelijk onschuldig is, dan moet Pilatus hem loslaten en daarmee is het uit. Maar hij zegt, ik zal hem eerst nog kastijden. Maar dat hoeft de Heer Jezus helemaal niet te ondergaan, hij is onschuldig. Waarom handelt Pilatus zo? Omdat hij bang is. Hij is bang voor het volk. Wanneer hij Jezus loslaat, dan is hij bang voor een opstand onder het volk. Maar hij weet ook, wanneer hij Jezus ter dood brengt, dan kan er ook opstand komen. Want hij weet ook dat enkele dagen geleden werd de Heere Jezus met gejuich de stad binnengehaald. En stonden de mensen met palmtakken hem toe te juichen. En ze legden hun kleden op de straten, dat zijn ezel daarboven overheen kon wel lopen. En ze hebben hem binnengehaald met grote lofprijzingen. Hosanna! Dat weet Pilatus ook. En als hij de Heer Jezus gaat doden, is hij bang dat er van die kant opstand uitbreekt. En wanneer hij nou de Heer Jezus laat kastijden, dan hebben zijn vijanden toch wat bereikt. En zo wil Pilatus dan een oplossing, een compromis maken. En ja, er komt ook nog bij dat hij op het paasfeest een gevangene moet loslaten. Nou, dat kan dan Jezus zijn. En zo is de zaak uit. Ja, dat was de uitspraak. Maar, nou komt er uitstel. Want wat gebeurt er? Dat volk heeft gezwegen, geluisterd. Maar dan breekt er een groot tumult uit onder het volk. Ze beginnen te schreeuwen en te roepen en het wordt nog harder dat geschreeuw. En Pilatus wil zich van Jezus ontdoen. Hij wil heel graag van deze zaak af zijn. Dat blijkt al eerder, gelijk toen ze bij hem kwamen. Die vrijdagmorgen heel vroeg. Een lastige zaak. Jezus van Nazareth. Moet ik hem oordelen? Is hij een revolutionair, een misdadiger? Nee, dat zie ik zo aan hem. U hebt uw eigen wetten, oordeelt hem maar naar uw wet. Ja, maar wij mogen niet iemand ter dood brengen. Toen heeft Pilatus hem onderzocht. Nee, hij is onschuldig. Toen Pilatus heeft Jezus naar Herodes gestuurd, weer geen succes. En dan probeert hij nu het compromis. Hij moet toch iemand loslaten op het paasfeest. En zo kan hij toch ook, dat is wel slim van Pilatus, niet moedig, maar wel slim, dan kon hij de prestige van de volksleiders, van de Joden, toch nog redden. Want dan wordt Jezus toch nog gekastijd met die Romeinse zwepen. Hij kan hen een afgang besparen, dat zij voor niets Jezus naar Pilatus gebracht hebben. En daarmee zou ook de invloed van de Heere Jezus onder het volk toch gebroken zijn. Want Jezus werd toch maar door de Romeinen gestraft. En hij had zich toch dan eigenlijk onmogelijk gemaakt. En ja, hij werd wel vrijgelaten, maar er was vanwege de gewoonte op het paasfeest iemand toch losgelaten moest komen. En zo is hij nog aan de dood ontkomen. Nou, daarmee zou de prestige van Jezus van Nazareth onder het volk ook gebroken zijn. En zo wil Pilatus met een diplomatieke oplossing de zaak tot een einde brengen. Maar met dit alles is het toch wel zeer schrijnend het onrecht wat de Heere Jezus wordt aangedaan. Eigenlijk wordt de Heere Jezus buiten de wet geplaatst. Voor hem geldt geen rechtspraak meer. Voor hem gelden de wetten niet meer. Hij wordt buiten het officiële recht geplaatst. En dat is zeer pijnlijk. Als u onrecht wordt aangedaan. En de wetten niet opeens meer gelden voor u. Kijk, dat was gebeurd toen Christus voor de hoge priester stond. En met toestemming van de hoge priester kon een dienaar de Heere Jezus in het gezicht slaan. Dat was onrecht. De Heere Jezus zei het ook. Heb ik kwaad gedaan? Overtuig mij van het kwaad. Als ik goed gedaan heb, waarom slaat u mij? Toen werd de Heere Jezus al buiten het recht geplaatst. En toen het Sanhedrin vervolgens hem ging bespotten en hem ging belachelijk maken en hem slaan en bespuwen. Dat was niet volgens het Joodse recht. En vervolgens naar Herodes wordt Christus weer buiten de wet geplaatst. Door hem te bespotten terwijl hij geen schuld had. En hem een blinkend spotkleed aan te doen. En nu wordt er nog veel erger. Nu wordt de Heer Jezus tegen het recht veroordeeld om zweepslagen te ontvangen. En hier moet de Heere Jezus de borg het ervaren dat hij buiten de wet geplaatst wordt. Hem wordt onrecht aangedaan. Hij wist al lang dat dit zou gebeuren. Maar nu moet hij het ook ervaren als mens. En zo is dit pijn voor de man van smarten. Hier staat de overheid, het wettengezag en het veroordeelt Christus. Verschrikkelijk. Toen Adam weggestuurd werd uit het paradijs, kreeg hij nog Gods zorg. Hij werd wel gestraft, maar hij werd niet buiten de wet geplaatst. Hij werd niet buiten de wet van God geplaatst. Toen Kaïn zijn broer Abel had doodgeslagen, toen kreeg Kaïn een teken op hem. Dat hij niet doodgeslagen zou worden. Hij werd niet buiten de wet geplaatst. En toen Esau onverschillig was en zijn eerstgeboorterecht veracht en zijn eigen weg ging in het leven, werd hij toch niet buiten de wet geplaatst. God heeft hem nog gezegend. En steeds wanneer een zondaar hier op aarde zondigt, ook al moet hij de gevolgen van zijn zonden dragen, hij wordt toch niet buiten de wet geplaatst. Maar hier wordt Christus buiten de wet geplaatst. Hij heeft geen rechten meer. Hij staat hier als een rechteloze. En waarom gebeurt dit allemaal? Omdat wij geen rechten meer hebben. Wij zijn rechteloos geworden. En hier is de Heere Jezus de plaatsvervanger van de zondaren. Want elke zondaar is een rechteloze. Wij verdienen niet enige bescherming. Wij hebben al Gods wetten geschonden. Zo leven we niet. Dat beleven we niet. Dat ervaren we niet zo. Maar we hebben niet één van zijn wetten gehouden. Wij staan schuldig. We hebben gezondigd. Wij verdienen de hoogste straf. Want we hebben gezondigd tegen de hoogste majesteit. We hebben geen rechten. En daarom heeft Jezus hier geen rechten meer. Hij is mijn en uw beeld. En uiteindelijk zal dit gebeuren straks met elke zondaar die zich blijft verzetten tegen Jezus Christus. Dan wordt hij straks in de strafuitoefening een rechteloos mens. En dan wordt hij weggeworpen in de buitenste duisternis. En dan zal hij roepen, maar God zal niet horen. Dan zal hij wenen, maar God zal niet naar hem omzien. Dan zal hij zijn tanden knarsen, maar het zal hem niet helpen. Hij zal dan roepen om een druppel koud water, maar hij zal niets krijgen. Want hij is een rechteloze. Ze hebben God verlaten. En zo hebben ze geen rechten meer. En dat is het wat u en ik verdienen. Dat is een diepe les om dat te leren. Maar het is wel een goede les. Want zo worden we heel klein voor God. En zo gaan we ook zien al de zegeningen in het leven. Dat toch een diepe wonder is van Gods goedheid. Dan wordt alles genade in het leven. En dan buigen we voor de Heere. En dan hebben we geen praatjes meer. Dat is een moeilijke les. Dan moeten we steeds verder, dieper gaan leren in het leven. Dat we in onszelf afgebroken worden. En dat ik zie dat ik een rechteloos mens ben. Maar het is wel een heilzaam les. En dan wordt over de genade van de Heere Jezus zo rijk, zo groot, zo heerlijk. Dan wordt het een wonder dat God zijn Zoon heeft gegeven voor mensen als wij zijn. En dan ziet u zijn liefde als een werkelijkheid. En zijn zorgzaamheid en zijn goedheid dat hij ontferming geeft. De wraak van God wordt over de Heer Jezus uitgestort. Hij wordt buiten het recht geplaatst. Om u, die een rechteloze bent, eeuwig te kunnen zalig maken. En dat u Gods goedertierenheden zult ervaren. En dat u zult zien dat zijn barmhartigheden vele zijn. Maar het is allemaal in Christus. Uit genade. Omdat hij hier uw en mijn plaats inneemt. in de plaats van arme zondaren. Hij draagt de schuld, want de schuld moet betaald worden. Dat moet u zelf doen, of dat doet Christus voor u. Jongens en meisjes, de Heere Jezus moet voor al je zonden betalen. En anders moet je het zelf doen. Maar dat kun je zelf niet doen. Dan ga je voor eeuwig naar de hel. Maar hier zie je de Heere Jezus, die geslagen wordt, bespot wordt, buiten de wet geplaatst. Zodat jij door God aangenomen kunt worden. Dat al jouw zonden vergeven kunnen worden. En dat Hij in jouw hart komt wonen. En dat je gaat leren om Hem te volgen heel je leven lang. En daarom bid maar dat God zijn Heilige Geest in je hart wil geven. Want dan ga je deze zaken zien. Dan ga je het ook begrijpen. En dan krijg je de Heere ook lief. En dan wil je Hem volgen. Dat bewerkt God in je leven. Dat heb je nodig. En jongeren, jullie hebben dit nodig. Dat deze zalig maken je leven verandert. Dat Hij in je werkt. Dat Hij je vernieuwt. Dat Hij je leert hoe je handelen en wandelen moet in een wereld vol boosheid en vol verleiding. En dat je erachter komt dat je zelf het grootste probleem bent. Omdat we een afkerig hart hebben van God. Dat leert deze zalig maken je persoonlijk door zijn geest. En dan kom je erachter dat je ook geen rechten hebt. En dat de Heere Jezus alleen jouw alles moet zijn. En zo geeft Pilatus hier een uitstel. Want hij draalt, hij aarzelt, hij zegt, hij treedt in discussie met dat volk. Dat moet je nooit doen. Ouders moeten ook niet in discussie treden met hun kinderen. Je kunt wel over alle mogelijke dingen gaan praten en discussiëren over bepaalde onderwerpen. Maar als het recht gebeuren moet, als iets plaats moet vinden in je gezin, omdat de Heere dat wil, dan is er geen discussie daarover. Dan moet je als vader en moeder zeggen, lieve jongen, lief meisje, dit is het. Want de Heere gebiedt het ons en uit liefde tot de Heere doen wij dat zo. En dan is er ook verder geen discussie meer mogelijk. Het is afgedaan. Dan gaan we niet over met een kind in discussie treden. Dat is geen kinderen opvoeden. Zo had Pilatus dat moeten doen met het volk. Had rustig moeten zeggen, zo zijn de feiten. En daarom is de zaak uit. Maar dat deed hij niet. Hij treedt met zijn discussie. En dan zien we wat de uitkomst van dit alles is. De uitkomst. Waar draait het allemaal op uit? Nou, Pilatus denkt dat hij die truc kan toepassen van een gevangene loslaten op het feest. Dus hij denkt dat hij zo nog de zaak kan redden. Dat was toch heel bijzonder eigenlijk. Alles wat in het Lijdensevangelie gebeurt is bijzonder. Al de verschillende kleine aspecten. Er zit steeds eigenlijk een preek in elk aspect. Ook hier, ik zal u een gevangene loslaten, want gij hebt die gewoonte. Dat is toch heel bijzonder. Want de vrijlating van een gevangene, waar komt dat vandaan? Ja, het wordt wel eens gedacht, de Romeinen hebben dat ingesteld. Ik heb het zelf ook wel zo gemeend. Maar zo bij de voorbereiding van de preek, dan lees je nog eens na, je leest commentaren en dan zegt Pilatus hier, gij hebt een gewoonte, dat ik u op het Pascha één loslaten. Dus de Joden hadden die gewoonte. We weten niet precies wanneer het ingesteld is. De rabbijnen, oude rabbijnen, spreken er ook niet over. Maar hier lezen we het woord, gij hebt die gewoonte. op het paasfeest. Niet op een ander feest, op het paasfeest. En wat gebeurt met het paasfeest? Wat dachten de Joden daaraan? Uit de terugkomst, uit de verlossing uit Egypte. Zij waren daar gevangenen in het slavenhuis. En zij werden daar uitgeleid. Zij werden losgelaten. En elk jaar dachten ze terug aan Gods barmhartigheid en aan Gods liefde, hoe de Heer hen daar verlost heeft. En zo hebben ze klaarblijkelijk een gewoonte gehad om op het paasfeest als een herinnering aan de loslating van een gevangene, dat zij zelf ook een gevangene zouden loslaten. En hier lezen we in vers 17, en hij moest hun op het feest één loslaten. Dat was de Joodse gewoonte. En daar hadden de Romeinen klaarblijkelijk mee ingestemd. En weet u, onder Israël was er steeds nadruk op vrijlating en verlossing. Dat komt steeds weer terug. Niet alleen bij het paasfeest. Maar de wet gaf ook aan dat Joodse slaven moesten om de zoveel jaar vrijgelaten worden. En op de Sabbat, Deuteronomium 5, dan moesten ze nadenken hoe zij zelf eerst slaven waren in het diensthuis in Egypte en ook losgelaten waren. En ze dachten bij het paasfeest, bij het slachten van een lam, aan dat bloed. De bloed aan de deurposten daar in Egypte. En zo werden zij beschermd. Zij werden ook bevrijd van de verderfengel. Loslating. En de eerste preek van de Heer Jezus, die we in het Lucas-evangelie vinden, vond plaats in Nazareth. En wat was zijn tekst? Jesaja 61, vers 1. Dat hij gekomen was om gevangenen loslating te preken en verslagenen heen te zenden in vrijheid. Zo zien we steeds dat accent op de loslating van een gevangene. En dat was nou heel het werk van de Heer Jezus. Hij vatte dat samen in zijn eerste preek daar in Nazareth. Dat hij gekomen was om verloren zondaren te behouden, hen heen te zenden in vrijheid, hen die in de gevangenis zaten los te laten. Dit was de Messiaanse tijd, verkondigde de Heer Jezus daar in Nazareth. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En nu, bij het proces, zal de Heer Jezus zelf de gevangenis in moeten. En dan wordt de gevangene losgelaten. Nu wordt hij uitgeworpen, de Heer Jezus. Hij wordt uitgeworpen uit Jeruzalem, uit de gemeenschap van mensen, uit de gemeenschap met zijn God. En dit wordt allemaal benadrukt hier, dat de gevangene wordt losgelaten. En dat zal niet de Heer Jezus zijn. Al wil Pilatus dat wel, maar het zal een ander zijn die losgelaten wordt. Een moordenaar, een rover. Hij wordt vrijgelaten. Een misdadiger. Niet een beroemde vrijheidsstrijder. Nee, een gewone misdadiger. En Barabbas mag vrijuit gaan. Maar Jezus moet gestraft worden. Want wanneer Pilatus Jezus dan voorstelt om hem los te laten, schreeuwt het volk: weg met deze. En laat ons Barabbas los. En dan gaat Pilatus tegen hen in de versen 21 en 22. En hij riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zei ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende, hij zou gekruist worden. En hun en daarover priesters geroep werd geweldiger. En Jezus moet sterven. En Barabbas, die veroordeeld was om te sterven, mag vrijuit gaan. Hier gaat de Heer Jezus de plaats innemen van een misdadiger. Hij gaat de plaats innemen van elk van zijn kinderen. Zij vrijuit. Zij worden losgelaten. Vrijgelaten uit de gevangenis. En hij moet de gevangenis in van de dood, van de hel. We zien allerlei aspecten in het lijdensevangelie van Christus, zei ik zojuist. We zien bijvoorbeeld het profetische ambt van de Heer Jezus miskend en bespot. Toen bij het Sanhedrin ze hem een blinddoek voordeden en sloegen in het gezicht. Profeteer, o Messias, wie heeft u geslagen? En daarbij Pilatus. Het koninklijk ambt. Hij heeft zichzelf koning gemaakt. Bent u een koning? En de Heer Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anders hadden mijn dienaren voor mij gestreden. Maar hij werd bespot als koning. En hier wordt hij bespot als priester. Want een priester offerde een schuldoffer. En dan kan iemand vrij uitgaan. Maar hier wordt Jezus geofferd. En de misdadiger kan vrij uitgaan. Hij wordt vergeleken met de misdadiger. En het volk mag kiezen. En ze kiezen voor de misdadiger. En daarin zien we opnieuw de boosheid van de mens. En gemeente, die boosheid zit ook bij ons in het hart. Voelt u niet de weerstand tegen de Heer Jezus? Wanneer hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat wij aarzelen. Dat we het niet zo dicht bij ons willen hebben. Godsdienst en het gezag van de Heere. En we zijn onder de indruk van een krachtpatser. Voor het grote wat aanzienlijk is. De begeerte der ogen, de begeerte des vlezes. En alles wat begeerlijk is in deze wereld, hebben we respect voor. De wetenschappers. En de sporthelden. En de sterke mannen. Daar zijn we van onder de indruk. Daar kiezen wij voor. Maar dan moeten we leren om daar nou niet voor te kiezen. Onze ogen moeten open gaan. Dat we zien wie werkelijk de moeite waard is. Die werkelijk alle macht heeft en alles overwonnen heeft. Die het eeuwige leven verdiend heeft. De Heere Jezus, de Koning der Koningen. Onze ogen moeten opengaan voor Hem. En wanneer we dan zien dat wij ook voor hem niet kunnen bestaan, dat we rechtelozen zijn, dan vallen we hem te voet. En we belijden dat wij zondaren zijn. En we belijden dat wij Christus nodig hebben als onze zaligmaker. En dan spotten we niet meer met het feit dat hij koning, priester en profeet is. Nee, dan belijden wij hem en dan hebben we hem nodig als onze koning. Dan mag hij alles zeggen in ons leven. En als priester, om voor ons te lijden, te betalen. En dat wij hem ziels dankbaar zijn, hem toegewijd zijn. Dat we daarom naar hem luisteren als een profeet. Zo behoort het te zijn. Waar kiest u voor? Kijkt u nog steeds naar het geweldige van deze wereld? Of hebt u gezien op deze man van smarten? En hebt u geleerd uw kruis op u te nemen? En om achter hem aan te gaan. Neem uw kruis op mij. Kom achter mij en volg mij. Een weg waarin u minder wordt. Waarin de Heere meerder wordt. Een weg waarlangs u eeuwig zalig wordt. Dankzij dat wonder van de plaatsvervanging. Dat de Heere Jezus in de plaats van Barabbas wilde staan. En in uw plaats wilde staan. Zo wordt de Heere Jezus toch lieflijk en dierbaar. Wie betaalt er voor uw schuld? Wie draagt u door het leven heen? Wie draagt u door allerlei rampen en noden en moeite heen? wanneer u er moeite mee hebt om het allemaal nog te verwerken, wat u in het ziekenhuis meemaakt en ziet. En wat u meemaakt bij mensen thuis, waar u als verzorgende komt en het is zwaar. Wie draagt u er doorheen? Hij, de barmhartige hoge priester. Hij geeft krachten waar u geen krachten hebt. Hij geeft moed. Hij geeft sterkte. Hij geeft ook bescherming. Hij is een sterke rots om in te schuilen. En daarvoor moest Jezus hier lijden. En hij wordt niet losgelaten. En daarom kan er verkondigd worden. Loslating voor Barabbas. Loslating voor gevangenen. Loslating voor u en mij. Omdat hij daar gevangenen bleef. En er komt uiteindelijk de uitkomst, vers 23, ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger en Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. Hun eis. En hij liet hun los. Degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Het Joodse volk, dat altijd de Messias verwacht had, gaan nu hun Messias nagelen aan het kruis. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat is de wonderlijke ruil, dat wanneer een zondaar tot hem komt, dan schenkt de Heere zijn gerechtigheid aan hem. En wordt die mens onschuldig gerekend. Hoe nodig is het hem als onze zaligmaker te kennen. Onderwerp u dan toch aan hem. En wanneer u hem hebt leren kennen, laten we dagelijks leren met het volle gewicht van onze ziel op hem te steunen. En overdenk dat wonder dat hij gestraft werd in uw plaats. Misschien hebt u daar nou juist meer tijd voor. Ga dan ook voor zitten als u alleen bent. En probeer te overdenken dat wonder dat hij in uw plaats wilde staan. Zoek hem lief te hebben met alles wat u hebt. Overdenk zijn lijden. Smeek hem dat uw verduisterd verstand verlicht zal worden. En dat hij dierbaar voor u zal zijn. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 92, het derde vers, Psalm 92, vers 3. Thank you. Laten wij bidden en danken. O eeuwige majesteit, heb dank dat u een goede God bent. En dat u ons kent, Heer, in al onze omstandigheden. Ook de dagelijkse omstandigheden. Ook in de moeite waar we nu doorheen gaan. En hen die ermee geconfronteerd worden op een schrijnende wijze. Heere, u kunt als vrucht van uw betaling hen omgorden met kracht. En u kunt uw liefde uitgieten in hun harten. En uw kracht kunt u hen vermeerderen, opdat ze staande kunnen blijven. Ook wanneer ze geconfronteerd worden, heel concreet met zoveel lijden en zelf sterven. Heere, ondersteun hen die in de voorste linie staan, nu. We bidden u, Heere, of wij in dit alles uw lijden zullen betrachten. Leer het ons te overdenken wat u hebt meegemaakt. En dat kunnen wij niet peilen, wat u hebt meegemaakt. Maar we kunnen het wel overdenken met uw genade, dat u de plaatsvervanger bent. En dat wij daar hadden moeten bespot worden, omdat wij ons zo bespottelijk gedragen hebben. En dat wij die rechtelozen moesten zijn, omdat wij geen rechten hebben voor u. En dat wij door allen verlaten en uitgejouwd hadden moeten worden, omdat wij tegen de hoogste majesteit gezondigd hebben. Maar dat u onze plaats daar wilde innemen. En zo biedt u ons aan eeuwig leven, verzoening, alles wat nodig is, ook in dit leven. En dan geeft u het door de dood heen, eeuwig leven bij u te ervaren. Eeuwig leven dat nu al begint in dit leven. Heere, dan danken wij u en wij aanbidden u voor uw onuitsprekelijke gave van uw Zoon, o Vader in de hemel. En wij danken u, Heere Jezus, voor uw barmhartigheid. Want Heere, u zag ook de mensen aan. Ze waren verloren en u was met tranen toe bewogen. Heere, leer ons in uw voetstappen te gaan. Maak ons uw beeld gelijk. O, stort uw geest op ons uit en wil ons nabij zijn. Zegen ook de ouders vanmiddag, als ze de zondagschool thuis kunnen houden en de kinderen thuis psalmversen kunnen leren. Laten we daar niet in achterblijven, want dat is toch ook onze taak als ouders. En laten we zo toch als gezin toch in deze dagen dichter aan elkaar verbonden mogen worden. Dat we juist meer tijd voor elkaar hebben. Dat er een zekere rust mag zijn. En dat we samen ook zullen zingen. Zingen van Gods goedertierenheden, van uw onbezweken trouw. Ook in onze huiskamers. Ja, laten we dat doen, Heere. En breng ons ook vanavond weer samen. Enkele kerkraadsleden hier. De organist. En de beide technici. Maarten. We danken u dat dat mogelijk is, Heere. Dat Jarnik en Maarten hier samen ook de techniek kunnen verzorgen. Dat we thuis kunnen meeluisteren. Wil het alles zegenen. En laten we toch gezegende zondagen mogen hebben zo. Wees ons nabij. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 72, vers 10. Psalm 72. Het tiende vers. Geliefde gemeente, ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.